Ik stel voor dat we gaan beginnen. En wel met het zingen van de 10 geboden des Heren, vers 1, 2 en 9. De 10 geboden, dus gezang 1, vers 1, 2 en 9.
Oh,
En dan lees ik uit Exodus 20 vanaf vers 18. Exodus 20 vers 1 tot 17 zijn de 10 geboden. En dan reageert het volk daarop vanaf vers 18. En al het volk zag de donderen en de bliksemen en het geluid der bazuin en de rokende berg. En toen het volk zulk zag, weken zij af en stonden van verre. En zij zeiden tot Mozes, spreek gij met ons en wij zullen horen. En dat God met ons niet spreken, opdat wij niet sterven. En Mozes zeide tot het volk, vrees niet, want God is gekomen, opdat hij u verzocht. En opdat zijn vrezen voor uw aangezicht zou zijn, dat gij niet zondigt. En het volk stond van verre. Maar Mozes naderde tot de donkerheid, al waar God was. Toen zeide de Heere tot Mozes, aldus zult gij tot de kinderen Israëls zeggen, gij hebt gezien dat ik met uw lieden van de hemel gesproken heb. Gij zult nevens mij niet maken zilveren goden en gouden goden zult gij u niet maken. Maak mij een altaar van aarde en offer daarop uw brandofferen en uw dankofferen, uw schapen en uw runderen. Aan alle plaats waar ik mijn naams gedachtenis stichten zal ik tot u komen en zal u zegenen. Maar indien gij mij een stenen altaar zult maken, zo zult gij dit niet bouwen van gehouwen steen. Zo gij uw ouwheizer daarover verheft, zo zult gij het ontheiligen. Gij zult ook niet met trappen tot mijn altaar opklimmen, opdat uw schaamte daarvoor niet ontdekt worden. Zullen we samen een zegen vragen. Heer, zo willen wij met eerbied voor u buigen en uw naam op onze lippen nemen. En wij bidden u of gij onze harten wilt heiligen, zodat we beseffen dat we met u gaan spreken, als we samen ook uw heilige wet gaan behandelen. Dan bidden we van u of gij toch uit genade deze wet wil gebruiken als een tuchtmeester tot Christus. En dat vragen wij u eerbiedig uit genade. Amen. Goed, vanmiddag tijdens de voorbereiding, toen dacht ik, eigenlijk is het veel te veel stof om te behandelen. Dus ik heb het een beetje door midden geknipt. En dat betekent concreet dat ik deze paragraaf 8 ga behandelen tot aan het vierde gebod. En dan begrijpt u natuurlijk wel dat we toch ook wat de uitleg van ieder gebod afzonderlijk ons wat beperken. En dan concentreren we ons op hetgeen Calvijn naar voren brengt in de uitleg van de 10 geboden. Boven het hoofdstuk dat we dan gaan behandelen in 2 keer. De volgende keer is dan bij Leven en Welzijn 15 februari. En dat is ook gelijk de laatste keer weer. Staat de uitlegging der zedenwet. Zo noemt Calvijn de 10 geboden. En die wet die is nog steeds van kracht. De ceremoniële wetten niet meer. Maar deze 10 geboden wel. Omdat zij van God voorgeschreven zijn, dat zijn ook wel de ceremoniële wetten. Maar je zou kunnen zeggen dat deze 10 geboden algemeen geldig is. En dan zegt Calvijn, het doel daarvan is opdat zij allereerst vrees inboezemt. Voor het oordeel, vandaar ook dat we samen Exodus 20 gelezen hebben vanaf het 18e vers, dan zie je ook dat dat de eerste reactie was bij het volk als ze vanuit die ontzagwekkende stem de 10 geboden krijgen te horen, dan zijn ze diep onder de indruk. Tegelijkertijd moet u zich dan ook bedenken dat ze dan gewoon vlak daarna een gouden kalf oprichten. Zo dicht ligt dat bij elkaar. in het hart van een verdorven zondaar, dat hij soms heel diep onder de indruk ergens van kan zijn, maar dat hij de volgende dag gewoon zijn afgod eert en daarvoor buigt. Het heeft op dat moment het gewenste effect, want wat vragen ze als ze onder de indruk zijn? Ze vragen eigenlijk om een middelaar. Het drijft hen uit tot Mozes. En ze zeggen: Mozes, spreekt u dan met ons, want wij kunnen de rechtstreekse ontmoeting en de rechtstreekse stem van de Heere niet verdragen. En dat is ook uiteindelijk het doel van de wet, om ons uit te drijven naar de middelaar, de meerdere Mozes, de Heer Jezus Christus. Want, zegt Calvijn, de wet moet ons allereerst ontdekken aan onze geestelijke armoede. Ons vernederen voor het heilig aangezicht van God, opdat wij onszelf zouden leren verwerpen en tegen God zouden zeggen: O God, wie kan voor u bestaan? En het tweede, zegt hij, dat is dat we ontdekt worden aan onze onmacht om die wet te houden. En dat dat geen verontschuldiging is, maar dat dat een schuldige onmacht is. En het derde is dat we erkennen dat we van de rechte dienst van God zijn afgeweken, wanneer we de heiligheid en de majesteit van Gods wet horen. Want wat vraagt de wet eigenlijk van ons? Dat is liefde. Liefde tot God. En wij zijn verblind door zelfliefde. Let maar eens op hoe gericht we op onszelf zijn. Vol eerzucht en aanmatiging, zo schrijft Calvijn. Wat kunnen we uit de wet leren? Dat zijn de paragrafen 2 tot en met 5. Allereerst dat God onze schepper is en dat hij als schepper dus ook de wetgever is. Maar Calvijn die zegt dat God ook het recht heeft als vader op ons mensen. Zegt hij het niet in Malachi 1 vers 6, ben ik niet een vader? Waar is mijn eer? En dat is toch altijd weer een andere verhouding, een diepere verhouding, een teerdere verhouding. Wanneer wij een rechte verhouding hebben ten opzichte van onze vader, dan zijn we onze aardse vader eerbied verschuldigd. En zo is het ook ten opzichte van God. En dat wij in die wet vernemen dat de Heere het recht lief heeft. De rechtvaardigheid lief heeft. En dat hij de ongerechtigheid haat. En dat wij geroepen zijn om naar ons vermogen God de eer te geven. Dat we schuldig zijn hem het volle pond te geven. Maar dat vermogen zijn we kwijtgeraakt. Maar nochtans heeft God daar recht op het volle pond. Niet op 99% dus, maar op 100%. En dat wij ons bewust gaan worden dat we ten ene male niet kunnen beantwoorden aan de eer van God. Wat kunnen we van die wet leren? Dat we gaan zeggen: Heere, ik ben er niet toe in staat. Mijn eigen krachten te verachten. En dat ik die eigen kracht ook ga wantrouwen. Dus dat ik afgebracht word van mijn wettische ijver. En dan mij wend tot Gods barmhartigheid. Zodat onze harten vervuld worden met de liefde tot alle gerechtigheid en een haat tot alle ongerechtigheid. Wat gaat de Heere dus werken in het hart van een ontdekte zondaar? Een honger naar de gerechtigheid. Omdat die in de wet gevraagd wordt. En een haat tegen de ongerechtigheid. omdat die in de wet verboden wordt. Bent u ook al op zoek naar die gerechtigheid? En dat gaat gepaard met de erkenning dat God de ongerechtigheid niet ongestraft kan laten. Hij schrijft: op de ongehoorzaamheid volgt het eeuwige verderf en op de gehoorzaamheid volgt het eeuwige leven. En die strafbepaling van God is volmaakt. En u voelt wel dat Calvijn natuurlijk de bedoeling heeft om met dit alles op Christus aan te werken. Hongeren naar de gerechtigheid en een volkomen gehoorzaamheid. En dan zegt hij ook, de wet is er ook voor om alle eigenwillige godsdienst en alle regels die wij bedenken om God te behagen af te breken. Een neiging om zelf enige gerechtigheid op te bouwen ten gronde te richten. En te laten zien dat de volmaakte gerechtigheid alleen in Gods woord te vinden is. En niet bij mijn eigen regeltjes en niet bij mijn eigen godsdienst. En bij mijn eigen voornemens en mijn eigen activiteiten. En dan werkt Calvijn aan op de behandeling van de 10 geboden. Maar voordat hij dat doet, door natuurlijk ieder gebod apart te nemen, plaatst hij eerst 3 opmerkingen van algemene aard. De eerste opmerking die hij maakt, dat is dat we erop dienen te letten dat hij de wetgever is. En dat is natuurlijk logisch in onze oren. Maar hij wil dat aantonen aan de hand van een voorbeeld uit het dagelijkse leven. Hij zegt namelijk dat een koning ook een wetgever is. Maar wat is nou het verschil tussen een aardse koning die een wet uitvaardigt en deze hemelse rechter, de alwetende God? Een aardse koning die zal alleen maar letten op de uitwendige gehoorzaamheid. Die zal het niet weten wat u ervan denkt en wat u ervan vindt van een bepaalde wet. En wat u misschien in uw hart voelt bovenkomen als er een bepaalde wet uitgevaardigd is. Hij let alleen maar op de uitwendige gehoorzaamheid. Maar de hemelse rechter, de goddelijke rechter, die let niet alleen op de uitwendige, maar ook op de inwendige gehoorzaamheid. Calvijn zegt, de beste uitlegger van de wet, dat is Christus. En dan verwijst hij naar de bergrede. Tweede opmerking die hij maakt, dat is dat in de korte formuleringen van de wet moet gezien moeten worden als een kapstok. Bijvoorbeeld, gij zult niet doden. Dan kun je zeggen, ik heb nog nooit geen moord gepleegd, dus dat gebod kan ik aan de kant zetten. Nee, het is een kapstok van wat God gebiedt en wat God verbiedt. God gebiedt vanuit het gebod, bijvoorbeeld, gij zult niet doden, dat wij met ons lichaam zorgvuldig om moeten gaan, bijvoorbeeld, met onze gezondheid en ook met het lichaam van onze naasten. En dat we onze naasten niet mogen kwetsen, wat hij gebiedt en wat hij verbiedt. En dan de derde opmerking die hij maakt, dat is waarom 2 tafels? Nu, de eerste tafel, zegt hij, dat is de verhouding ten opzichte van God. Dat zijn de eerste 4 geboden die ik vanavond ook met u wil behandelen. En de tweede tafel, dat is de verhouding ten opzichte van de naaste. En hij noemt de eerste tafel het fundament. En de tweede tafel noemt hij het gebouw. Onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Dat kunnen we allemaal begrijpen als een bepaald terrein afgezonderd is om daar een gebouw op te maken. En op een gegeven moment zie je dat het fundament klaar is. En na een week ligt dat fundament er nog. En na een maand ligt het er nog. En na een half jaar ligt het er nog. En ondertussen groeit het onkruid er al overheen. En dan denk je, wat is er toch aan de hand? Waarom komt er niets op? Is er een stagnatie gekomen in de bouw? Snap je? En zo is het geestelijk ook. Dat gebouw, dat hoort op dat fundament. Dat is onlosmakelijk aan elkaar verbonden. De liefde tot God en de liefde tot de naaste. En dan beginnen we met de behandeling van de 10 geboden zoals Calvijn dat aanreikt. En dan beginnen we met het eerste gebod. U kunt uiteraard even Barton erbij nemen als u het bij u hebt. U kunt ook de catechismus erbij pakken. Dat is ook altijd wel functioneel. Hè? Waar de 10 geboden ook behandeld worden. Dan zult u ook zien dat de catechismus ook gebruik gemaakt heeft van Calvijn. Ik weet niet welke zondag het staat. Welke zondag? Vanaf zondag 34, ja. Ja, het eerste gebod. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het eerste waar Calvijn uiteraard bij stilstaat, dat is de aanhef van die 10 geboden. En hij noemt dat ook een liefelijke aanhef. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Calvijn zegt, opdat ze niet spoedig door verachting afgeschaft zal worden, die 10 geboden. Daarom deze aanhef. In deze aanhef laat Calvijn een drieërlei middel zien. Ziet een drieërlei middel, namelijk om daarmee te bekrachtigen, 1, zijn macht tot gehoorzaamheid. Het is echt bedoeld als evangelie, die aanhef. Juist die aanhef herinnert aan de macht van God. Ik kan die 10 geboden niet gehoorzamen. Maar met zo'n God stelt hij zijn volk in staat om die 10 geboden in Christus te gehoorzamen. Zijn macht tot gehoorzaamheid. Tweede, zijn belofte om te lokken tot heiligmaking. Het is een liefelijke aanhef. Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Ik wil u lokken. Ik ben goed voor u geweest. Ik heb u bevrijd. En dan het derde. Zijn liefde in een wederkerige betrekking. Want hij zegt, ik ben uw God. Met andere woorden, en gij zijt mijn volk. Ik heb een betrekking op u. In het Oude Testament wordt het moment van de wetgeving altijd vergeleken met de huwelijksdag. Je zou kunnen zeggen, de verkeringstijd, de verlovingstijd, dat is de tijd dat ze gelokt worden uit Egypteland en geleid worden naar Horeb om daar het huwelijk te sluiten. Ik ben de Heere uw man. Vandaar ook dat hij duidelijk ook zijn naam openbaart in die aanhef. Uw God, Heere Yahweh, om mij duidelijk te onderscheiden van alle andere afgoden. Hij is duidelijk te identificeren, onze God. Dat betekent dat. In een naam en in een daad, namelijk Heere en Bevrijder. En dan wijst Calvijn ook op een diepere laag, want je kunt zeggen, ja, dat God natuurlijk voor Israël, maar hoe zit dat met ons dan? Nou, die diepere laag, die kennen wij wel, dat hij hier ook een diepe geestelijke betekenis aan toeschrijft. Hoe de Heere zijn volk verlost van de geestelijke farao, de duivel. Hoe de Heere zijn volk verlost van de geestelijke heerschappij, van de zonde. O nee, ze hadden zichzelf daar ten ene male niet van kunnen bevrijden en verlossen. Maar zie daar, de kracht van deze bevrijder. Dat is die diepere geestelijke laag. En van daaruit spreekt hij dan de 10 geboden uit. Met andere woorden, je ziet dat Calvijn hier duidelijk maakt dat niet alleen de 10 geboden in het stuk der ellende van betekenis zijn, als een tuchtmeester tot Christus, maar ook in het stuk der dankbaarheid. In het leven van de vreze Gods. Iedere vorm van goddeloosheid zij dan ook verre van ons. Zo schrijft hij. Het doel is om met oprechte vroomheid de levende God te eren. Dat is het werk van de Heilige Geest. Om met oprechte vroomheid God te eren. En dan noemt hij 4 hoofdpunten. Daar kunnen we ons vanavond aan toetsen. Of wij dat kennen in de praktijk van ons dagelijkse leven. Het eerste dat is, daar vloeit uit voort de aanbidding. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Maar dat je God aanbidt. En het tweede dat is, het vertrouwen in die God. Het kinderlijk vertrouwen en steunen op die God. Alleen. En het derde is het toevlucht nemen tot die God. Als een arm en een verloren zondaar. Omdat hij uw bevrijder is. Omdat hij u genadig is geweest. En het vierde, dat is het danken van die God. Dus dat zijn de 4 hoofdpunten die voortvloeien uit het eerste gebod. Aanbidding, vertrouwen, toevlucht nemen en danken. En daardoor oefent een kind van God zich in een rein geweten met betrekking tot afvalligheid en heiligschennis. Dat is het eerste gebod. Wil iemand daar misschien op ingaan of een vraag over stellen? Of een opmerking over maken? Wat het eerste gebod betreft. Dat kan straks ook nog hoor. Dan eerst verder gaan. Ja, zullen we eerst verder gaan dan? Dan gaan we naar het tweede gebod. Ik behandel het uiteraard kort, hè, omdat ik 4 geboden wil behandelen. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. En dat is dan ook een gebod met een dreiging. Hij dreigt namelijk dat hij is de Heere, onze God, een ijveraar, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht, dergenen die hem haten. En barmhartigheid doet aan duizenden dergenen die hem liefhebben en zijn geboden onderhouden. Dus ook een belofte. Dus dat is een gebod met een bedreiging en met een belofte. Het gaat hier uiteraard om de vraag hoe God gediend wil worden. Dat is ook het grote verschil met alle andere godsdiensten. Alle andere godsdiensten komen op vanuit de mens. En de mens heeft bedacht hoe hij zijn God zal dienen. Maar onze God heeft zelf gezegd hoe hij gediend en gevreesd wil worden. En dan bestaat dit gebod uit 2 delen, zo zegt Calvijn. Dat we God niet aan onze zinnen en gedachten moeten onderwerpen. En ten tweede, God verbiedt ook enig beeld te aanbidden. Daar kun je over nadenken, dat je zegt, ja Heere, geef toch dat ik eerbiedig luister naar uw woord. En ontdek vanuit uw woord hoe u gediend en gevreesd wil worden. En dat ik afstand neem van mijn eigenwillige godsdienst. En dat ik ook niet een bepaald beeld aanbid. En dat kan natuurlijk ook een gedachtebeeld zijn. Dat je zelf een gedachtebeeld van God maakt. Als een hele strenge God. Of als een hele lieve God. Of als een God die je helpt. een eenzijdig beeld van God maken. En dan wijst hij ook op de straf. De straf die heeft vooral te maken met laksheid. Want in dit gebod gaat de Heere namelijk nog een keer op zijn naam wijzen. De Heere onze God. En dan wijst Calvijn vooral op de naam God. Eel. En dat betekent de sterke God. En hij wijst ook op dat woord ijveraar, ijverig God. En dat is niet hetzelfde als menselijke jaloezie, maar dat heeft te maken met dat hij naast zich geen mededinger duldt. Naast mij of in de plaats van mij geen andere goden. En God vervloekt dan ook iedere vorm van eigenwillige godsdienst. En dan gaat hij even in op die straf. Die namelijk overgedragen wordt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die hem haten. Wat bedoelt daar Calvijn mee als hij dat uitlegt? Wat bedoelt de Heere daarmee? Sorry, ik bedoel de Heere. Calvijn zegt, een bepaalde vorm van eigenwillige godsdienst draag je over aan je kinderen. En dat is heel herkenbaar, nietwaar? Bepaalde gedachten, eenzijdige, onbijbelse gedachten, die draagt een vader over aan zijn kind. En dat kind, als het weer kinderen krijgt, draagt het ook weer over aan zijn kinderen. En zo gaat dat door tot het derde, vierde geslacht. Bepaalde beelden die meegegeven worden over hoe God is, of hoe je per se bekeerd moet worden, bijvoorbeeld. Of dat het allemaal best wel makkelijk is, dat je niet zo moeilijk hoeft te doen. En ook als het gaat om bepaalde gewoonten, een bepaalde manier van het houden van de dag des Heren bijvoorbeeld, enzovoort, enzovoort. Je draagt het over aan je kinderen. Daarom is het ook zo moeilijk om vader en moeder te zijn. Aan de andere kant is het ook weer een prachtige taak, nietwaar, om zelf als vader en moeder je knieën te buigen bij een geopende Bijbel. En dat je zegt, Heere, wilt u mij vanuit uw woord leren hoe ik mijn kinderen een goed beeld van u door mag geven. Dat weet u zelf ook wel, dat kinderen daarop letten. Een goed beeld van God. En geef, Heere, dat ik dat beeld ook mag uitstralen. Hè? Want dat is eigenlijk de roeping van elke ouder. Denk aan de preek van een zondagmiddag. En daaraan verbonden is dan ook het positieve. En hij doet barmhartigheid aan duizenden dergenen die hem liefhebben en zijn geboden onderhouden. Dus daar rust Gods zegen op wanneer ouders trachten in afhankelijkheid van de Heere zijn geboden te onderhouden. Dat legt beslag in een gezin, dat legt beslag bij de kinderen. Ook al is er misschien één die dwars tegen alles ingaat, maar dan weet hij toch wel hoe u daarover denkt en hoe u daarmee omgaat. Ja, dan gaan we naar het derde gebod. Ja?
Als er gezegd wordt, ja, kun je een beeld vormen van God. Ik vind het zelf heel moeilijk. Iedereen, ikzelf ook, je vormt in je gedachte een beeld hoe God eruit zal zien.
Ja.
En als je dat dan ook naast openbaar zegt, het laatste oordeel, de aanbidding van het land, en je op het troon zit, daar heb je een bepaald beeld bij.
Ja.
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 Is dat dan zonde?
Ja. Ja, dat is een hele mooie vraag, ja. Ja, dan wordt hier gevraagd van, naar aanleiding van het tweede gebod, een beeld van God vormen. Mag dat niet? Dat doe je toch? Dat is de vraag. Calvijn die heeft bijvoorbeeld een preek geschreven over de tekst dat God een geest is en dat hij een ontoegankelijk licht bewoont. En dan werpt hij ook dat probleem op en dan zegt hij, is God te zien? En wat zegt hij dan? Ja, in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. En kijk, en ik denk dat dat legitiem is. He, dat je, als het gaat over van het beeld van God, daar is het uitgedrukte beeld van God. Dat is de Heer Jezus. En dan moet je vooral op zijn eigenschappen letten. He? Want kijk, hij zag er natuurlijk net zo uit als ons, wat zijn menselijke natuur betreft. En dat je, ja, mensvormig soms denkt aan God, dat is ook bijbels, hè, want God spreekt over zijn hand en zijn ogen en zijn oren en zijn voeten. Hè. Als je maar telkens beseft dat het dan vooral gaat om zijn eigenschappen. Maar zodra je dat echt gaat uitbeelden, hè, dan raak je de zonde van dit gebod. Beetje duidelijk zo? Ja? Ja, ja. Goed, dan ga ik naar het derde gebod. Het derde gebod, daar beperk ik me eigenlijk alleen tot paragraaf 22. Omdat een groot gedeelte van de behandeling van het derde gebod gaat over het gebruik van de eed. En dat in discussie natuurlijk met de wederdopers. Hè, die de eed afschaffen en die niets moeten hebben van de eed. Omdat ze ook eigenlijk de overheid niet erkennen uiteraard. Hè. Maar Calvijn die verdedigt het gebruik, het wettig gebruik van de eed in dit gedeelte. Maar daar ga ik even aan voorbij. Ik ga wel paragraaf 22 van het derde gebod met u doornemen. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. En dan zegt Calvijn, de bedoeling van dit gebod is om zijn naam hoog en heilig te houden. En dat we bereid zijn om met ons hart en met onze mond, met grote eerbied en ingetogenheid aan hem te denken, dat is het hart, en over hem te spreken. Dat is het doel van dit gebod. En dan wijst hij op drie dingen waar dan aan gedacht moet worden als het gaat om de naam des Heeren. Dat is dat wij trachten om ons denken over God in overeenstemming te brengen met zijn hoogheid en met zijn heerlijkheid. Dat is het eerste. En als je dan denkt wat er van de week in de krant stond, naar aanleiding van 100 jaar bond tegen het vloeken, over die kolom, en verschrikkelijk hoe daarmee omgegaan is, dan zie je ook hoe het in ons land is op dat gebied. Hè? De hoogheid en de heerlijkheid van God. En het tweede zegt Calvijn, dat wij zijn woord met eerbied gebruiken en niet verkeerd gebruiken. Tot onze eer bijvoorbeeld. Of in dienst van onze hebzucht. Dus dat hoort ook bij het derde gebod. De manier waarop we met zijn woord omgaan. En het derde. Dat wij zijn werken niet tegenspreken. Of er afbreuk van doen. He, als het gaat om de werken in de natuur bijvoorbeeld. En vandaar ook dat wij bepaalde krachten in de natuur ook onder dit gebod scharen. Hè? Dat we die krachten in de natuur niet gebruiken als een stopwoord. Maar dat wij in zijn werken zijn wijsheid aanschouwen. Zijn macht, zijn rechtvaardigheid enzovoort. Dus dat is naar aanleiding van het derde gebod. Hij is er vrij kort in. Ja, wil iemand hier nog wat over zeggen? Ja?
In de zonde in de preek ook, als een regering religieuze trekken zou krijgen, dan wordt het gevaarlijk.
Ja.
En ik denk dat het toen ook op Amerika voelde, en niet zo expliciet over had. Maar ik dacht ook bij dit stuk over hoe Donald Trump met de hand van de Bijbel de ethos zich verbond aan het presidentschap. Hoe ziet u dat gebruikt?
Ja. Ja, is ook een hele goede vraag. Dan wordt hij gevraagd van, hoe ziet u dat gebruik van Donald Trump als hij zijn hand op de Bijbel legt en dan vervolgens dan dingen doet waarvan je zegt, ja, is dat ermee in overeenstemming? Hè? Je kunt dat ook breder trekken, hè? Van hoe zie je het gebruik van de eed door Tweede Kamerleden, die dan nog wel gebruik maken van de eed zoals wij dat gewend zijn, en die zelf eigenlijk helemaal niet gelovig zijn en nergens aan doen, of bij de PvdA participeren of in de D66. Hè? Ik geloof dat het principieel bijbels is dat dat toch die eed wettig is. Omdat God door middel van de overheid die eed vordert. Als Gods dienares. Want wanneer je uitgaat van hoe is die man, hoe is die vrouw, dan ga je de vrijheid geven op welke manier iemand een belofte van trouw af gaat leggen. Snap je? Zoals in ons land ook mogelijk is. He, want de eed afleggen is niet verplicht voor een Tweede Kamerlid bijvoorbeeld. He. Hij mag het ook op een andere manier doen. En in de toekomst dan krijg je natuurlijk ruimte dat iemand een eed aflegt door de naam van Allah erbij te roepen bijvoorbeeld. He? Kijk, en ik denk dat dat echt onbijbels is. God die vordert de eed. Hoe iemand dat in de praktijk van zijn dagelijks gebeuren ook uitvoert, daar moet hij persoonlijk straks verantwoording voor afleggen. Ja? Ja. 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 Ja, inderdaad. Ja, ja. Vanuit die macht inderdaad heeft God recht op. En kijk, en dat is tegenwoordig nog steeds zo gelukkig in ons land, hè, dat de overheid ook op andere terreinen de eed vordert. Hè, een politieagent, een arts, noem maar op, al die beroepen. Hè. Ja? Wil iemand er nog op ingaan? Dat kan gerust. Of dat iemand zegt van, nou, ik wil nog iets verduidelijken, want dat kan gerust hoor. Ja? Ja, dat is zo. Dat dacht ik wel. Toen ik het zei, toen dacht ik daar ook aan. Ja, ja. Nou, dat doet me deugd. Maar het had natuurlijk te maken met de achtergrond van de gemeente van Pergamum, of Pergamus, waar een heel groot altaar stond van Zeus. En dat bedoelde ik eigenlijk, van dat de overheid daar ook religieuze trekken heeft. Hè, en dat heel de samenleving rond die gilden ook allemaal een eigen beschermgod hadden en religieuze trekken heeft. En dat, dan is het gevaarlijk. Want uiteraard is het zeker waar wanneer het een theocratie is. Dat is ook dat is de roeping van God. Hè? Ja, maar dat is toch wat anders. Ja. Ja, dan gaan we naar het vierde gebod. Ik blader eventjes verder. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, enzovoort. Ja, dat is Gods lieve dag. Ik hoop dat u dat ook zo beleeft. Hè? Gods dag. En dat heeft ook twee kanten, zegt Calvijn. De rechte betrachting van de Sabbatdag, zegt hij, dat is dat je gaat sterven aan je eigen gezindheid en je eigen werken. En dat je de dingen van Gods koninkrijk gaat bedenken. En dan zegt hij, dit gebod rust op drie zaken. Eerste, dat is dat in dit gebod, zegt hij, de ware geestelijke rust wordt afgebeeld door te stoppen met onze boze werken en Gods geest in ons te laten werken. Dan hoor je daar ook de verklaring van onze catechismus in. En wat bedoelt Calvijn daarmee van? Puur letterlijk, zoals je dat gewend bent als je de Sabbat onderhoudt, dat je zegt, nou stop ik bereid me voor op de Sabbat. Nou, ik weet nog goed, in Ameide, toen wij woonden langs de dijk, dan was dat altijd de gewoonte van onze buren, die boer, dat je al die steentjes netjes ging harken. En dat was de laatste handeling eigenlijk van de zaterdagmiddag. En dan had de boerin eigenlijk alles klaar liggen voor de zondag. En mijn moeder die ging zondags altijd stoofpeertjes schillen en opzetten en het vlees al braden voor de zondag. En u misschien de soep. Kijk, op Urk concentreerde zich alles op de zaterdag en de zondag. Dus mijn vader was de hele week weg. Dus mijn moeder zorgde gewoon dat het zondags wat lekkers op tafel stond. Maar dat bereiden ze allemaal zaterdags al als voorbereiding op de Sabbat. Stoppen met je gewone werk. Stop daarmee. Stop met huiswerk maken. Stop nou gewoon met je boekhouding. Stop nou met verkopen. Stop nou met alle andere praktijken die je de hele week al volop bezighouden. En richt je op de dingen van de Heere en zijn dienst. En dat moet een beeld zijn van wat er innerlijk eigenlijk aanwezig is. Want anders dan zal toch de Sabbatsviering een wettisch gebeuren worden. Dat je innerlijk iets verstaat van wat het is om echt te breken met de boze werken. Door de kracht van de Heilige Geest. En je te richten op de ware rust die alleen maar te vinden is in de Heere. Dat is het eerste. Dan het tweede. Dat God gewild heeft dat we één dag afzonderen om samen te komen om de wet te horen en de ceremonieën te verrichten. Hij zegt het wat oud-testamentisch. Wij zouden vandaag zeggen om samen te komen in het huis des Heren en daar de eredienst bij te wonen en daar aan mee te doen. Dat heeft God gewild. Calvijn zegt dat is ook een opvoedingsmaatregel, want eigenlijk zouden alle dagen van ons leven daarop gericht moeten zijn. Maar de Heere weet hoe zwak we zijn en dat wij deze kerkelijke orde nodig hebben. Hij onderscheidt dan ook deze orde heel duidelijk van heel de schaduwdienst. Hij tilt die eigenlijk boven de schaduwdienst uit. Want er zijn er wel die zeggen, ja, dat Sabbatsgebod, dat hoort toch ook nog bij de oud-testamentische ceremonie. Nee, zegt hij, dat is een algemeen geldende regel, want die is apart opgenomen in de 10 geboden. Het Sabbatsgebod. En dan het derde is, dat iedereen, en dan in het bijzonder onze dienstknechten, zo schrijft hij, een dag rust gegund wordt. Dus ook voor het lichaam, voor het personeel, voor de dieren. Nog uw vee enzovoort, staat er in het gebod. God slaat de onderhouding van zijn dag heel hoog aan. En beschouwt het als een teken des verbonds met zijn volk. Een aparte dag met zijn volk. Om samen te zijn. En samen zich te verlustigen in het werk des Heren. En waarom de zevende dag of het getal zeven? Waarom heeft God dat ingedeeld? Dat is niet alleen maar verankerd in de schepping, zo schrijft hij. Maar het getal zeven, dat heeft te maken met de eeuwigheid. Met de volheid, met de volkomenheid. Dus dat het zich richt op het eeuwige leven. Omdat in Christus alleen de ware Sabbat te vinden is. En dan in paragraaf 33 en 34 gaat hij in op de kwestie. Waarom is het de zevende dag afgeschaft en waarom is het de eerste dag geworden? Goed. Wil iemand nog een opmerking of een vraag maken? Of een vraag stellen bedoel ik? Ja? Ja? Ja. 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 Ja, dat klopt, ja. Ja, ik zal het eventjes herhalen, hè. De misdaad der vaderen bezoekt dan de kinderen, maar de kinderen van Korach dan? Weet iemand daar het antwoord op? Die deden niet mee. Hè? Die deden niet mee. Kijk, en daarom is dat ook geen automatisme. Ja, ja, precies, ja. Precies, hè? Gelukkig is dat zo, hè? Want dat zie je ook. Hè? Maar in zijn algemeen, dat weten we allemaal, nemen de kinderen bepaalde gedachten en bepaalde gewoonten over. Die soms zo diep verankerd liggen dat je denkt van, waar haal je toch die ketterij vandaan? Ja, zo dacht mijn opa er ook over. Ja, maar daar klopt gewoon helemaal niks van. Het is absoluut niet bijbels. Hè? Maar wat die kinderen van Korah betreft, hè, die namen op dat moment echt afstand van hun vader. Ja. Ja, wil nog iemand? Ja? Ja. 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 Ja, dat is prachtig. Ja, ja, dat is heel mooi. Ja. Ja, ook op dat moment, hè? Ja, 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 zeker. Ja, toen. Ja, elk woord heeft wat dat betreft ook betekenis, hè, in Gods woord, hè? Elk woord, elk van God ingegeven woord. Goed, dan stel ik voor dat we gaan zingen. Psalm 92. Laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. Psalm 92. Het eerste vers. En dan stel ik voor dat we eerst gaan eindigen met gebed. En dan zingen we daarna Psalm 92, het eerste vers. We zullen eerst eindigen met gebed. Heere, zo mogen we uw naam ootmoedig erkennen. Dat u ook vandaag nog dat doet. Toen sprak God al deze woorden. En Heere, dan bidden we van u of gij ons een hart wil schenken dat u vreest. En dat wij ook dat over mogen dragen aan ons nageslacht. Om u eerbiedig te vrezen. En Heere, dan weet u hoe het in ons land gesteld is. In het bijzonder ook met betrekking tot de geboden die we behandeld hebben. Gedenk nog in uw toren aan uw ontferming. Ga met ons als we deze plaats verlaten en sterk ons ook in bijzondere omstandigheden. En vergeeft u onze zonden in het bloed van Christus. En aanvaardt onze dank uit genade. Amen. het eerste vers. Laat ons de rustdag wijden. Thuis.